naar lieve Jezus. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. Heer, dank u dat u zo met uw liefde en uw tegenwoordigheid bent. Heilige Geest, nodig u uit om hier te zijn, om te werken. Heer, ieder op dat punt waar zij zit. Heer, u bent een grote God. En ik dank u, Heer, dat u deze avond wilt zegenen. Dankjewel, Jeanette, voor de uitnodiging. Ik vind het fijn om iets te vertellen over een onderwerp wat mijn hart heeft, waar mijn verlangen echt naar uitgaat. Ik ben gevraagd om te spreken over opwekking. Wat is opwekking ten diepste en wat bewegen mensen om daarna te verlangen? Of juist helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Dan is de tekst lezen met jullie uit de Bijbel. Laten we even lezen in Johannes 14, vers 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie hem en zien jullie hem. Filippus zei tegen hem, Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden. Jezus zei tegen hem, nu ben ik al zo lang bij jullie, Filippus, en ken je mij nu nog niet? Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan, laat ons de Vader zien? Geloof je dan niet dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met mij? Wat ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader die één met mij is, doet zijn werk door mij heen. Geloof mij als ik zeg dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met mij. En als je niet gelooft wat ik zeg, geloof mij dan om wat je mij ziet doen. Luister goed, ik zeg jullie, ieder die mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als ik. Hij zal zelfs nog geweldige dingen doen. Want ik ga naar de Vader en alles wat jullie aan de Vader vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader is in mij. Als jullie om iets vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik het doen. We gaan eerst even kijken naar het filmpje.
Of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord.
Prachtig. 76 miljoen gedocumenteerde beslissingen voor Jezus. En de mensen die Jezus hebben aangegeven, Jezus willen volgen. Dan vragen we misschien af, valt dat te controleren? Als mensen leven in Jezus hebben gegeven, dan vullen ze een kaart in. En die komt dan bij de voorgangers die in de betreffende plek zijn, terecht. En die gaat er in de slag. Na een jaar gaat de organisatie, in dit geval Christ for All Nations, die gaat weer terug naar de plek waar de campagne werd gehouden. En om te praten met zijn voorganger. In één specifiek geval was een voorganger die zelf een kleine huisgemeente toen had. Die heeft in dat jaar 300 kerken moeten stichten, omdat er zoveel mensen tot geloof zijn gekomen. Dus dat is gewoon prachtig. Zoveel behoefte was daar ook aan. En vanavond gaan we het dus hebben over opwekking. Waar moeten jullie aan denken bij het woord opwekking? Niet de opwekkingsconferentie, dat zal heel makkelijk zijn. Maar waar denken jullie aan bij opwekking? Roep eens wat. Ja, het begint een paar klein, maar het wordt een paar groot. Eigenlijk is het allemaal goed. Het zijn allemaal mooie dingen die God leert. Als we in het woordenboek kijken, dan zegt het dat de Bijbel opwekking is. Opwekking uit de slaap of dood. En in het Engels, revival, weer leven of herleven. Of een ander woord, awakening, geestelijk wakker worden. Een bekende prediker zei, opwekking is een spontaan geestelijk ontwaken door de Heilige Geest. Bewerkt door de leiding van Christen in de gemeente. Hetgeen resulteert in een verdiepte geestelijke ervaring, een heilig leven, evangelisatie en zending. Het verlenen van onderwijs en diagonale hulp en het resulteert in sociale hervorming. Charles Finney, een opwekkingsprediker uit de 19e eeuw, zei: een opwekking is geen wonder, maar het juiste gebruik van de middelen die God aanraadt. Misschien is voor de een opwekking een herleving, voor de ander de kracht van God. Of weer iemand anders heeft er helemaal geen idee wat het inhoudt. Dat kan allemaal. Ik ben opgegroeid in een kleine Pinkse gemeente hier in de stad Groningen. We hadden een jonge voorganger die een behoorlijk ruim en heftig leven voor zijn bekering heeft geleid. Verslavingen, geweld, gevangenisstraf gehad. Maar hij is radicaal tot geloof gekomen en vrijwel meteen is hij een bijbelschool gaan doen. En na verloop van tijd werd hij aangesteld als onze voorganger. Deze man had zo'n drive tot het evangelie, was zo bewust van hemel en hel, dat als wij niet vertellen aan mensen over Jezus, dat ze verloren zouden gaan. En hij infecteerde die hele gemeente, infecteerde hij met zijn verhaal. En de gemeente werd aangespoord om inderdaad met de ogen van Jezus te gaan kijken. En mensen te redden, om mensen te redden. Ik weet nog te herinneren dat de bidstormen geen uur duurden op onze avond, maar uren. Uren en uren gingen we door. We konden de schoenen zelfs niet aan onze voeten houden. Moest gewoon uit. En ik was toen echt nog een klein meisje, dus ik besefte niet alles wat er gebeurde, maar ik wist zo goed dat Jezus daar was. De gemeente was gesitueerd in een wijkgebouwtje, dus je kon aan de buitenkant helemaal niet zien dat het een kerk was, of geen kruis of niks. Maar het gebeurde dat die avonddiensten, die al tot diep in de nacht duurden, dat mensen van de straat af gewoon naar binnen kwamen lopen, spontaan zonder beleden, en hun leven naar Jezus gaven. Dat was een bijzondere ervaring. Of mensen die zo onder de kracht van God kwamen, dat ze in hun geest vielen en dat de Heilige Geest hen bediende. Dat lachen en huilen elkaar afwisselen. Mensen werden echt innerlijk genezen. Dat was heel erg bijzonder. En nogmaals, ik begreep het niet altijd wat er gebeurde. Maar ik voelde dat het goed was. Ik heb het altijd vastgehouden. Op een gegeven moment nam de kracht op die avond weer wat af. Er is toch ook altijd heel veel strijd om dat soort dingen. Mensen proberen dingen te controleren of te structureren. En dan gebeurt het vaak dat het allemaal wat afneemt. Dat is jammer, maar ik geloof wel dat ik een stukje, een begin van een opwekking daar meegemaakt in die tijd. Wat zien we als tekenen van opwekking in de geschiedenis? Een toenemend gebedsverlangen, soms gepaard gaan met een diep schuldbesef en schuldbeleidend. Bijzondere werkingen van Gods geest. Veel mensen komen tot bekering. Een herleving, opleving in de gemeentes. Grote blijdschap en veel gebedsverhoringen. Het verandert de hele sociale omgeving, de kerk en de wereld. Wanneer kwam er dan zo'n opwekking? Wat zijn de kenmerken van opwekkingen? Komt er een opwekking omdat christenen allemaal zo goed zijn en zo gepassioneerd zijn voor de Heer? Nee. Opwekking komt vaak in een tijd van diepe en immorele duisternis. Opwekking is een antwoord op innig en aanhoudend gebed van een enkeling of van een groepje. Opwekking brengt de mensen terug naar Gods woord en opent het verlangen tot aanbidding. Het verlangen naar de hart van de Vader. Het scheiding tussen licht en duisternis, waarheid en leugen. Het brengt ons terug tot God de Schepper. Opwekking brengt voorspoed en blijdschap. Ik wil jullie meenemen naar een aantal voorbeelden vanuit de geschiedenis, van de kerkgeschiedenis, van mannen en vrouwen, die betrokken zijn geweest bij een opwekking en of daarvoor zijn gebruikt. Wat gebeurde er tijdens de opwekkingen die zijn geweest? Ik noem Jonathan Edwards. Hij leefde van 1707 tot 1758. Men noemde hem de grootste filosoof, theoloog, die Amerika te dan gekend had. Op zijn 13e kende hij al Hebreeuws en Grieks. Hij werd in 1724 predikant in Northampton. Onder zijn prediking ontstond de eerste Great Awakening. Nagenoeg de hele stad Northampton kwam tot bekering. En deze Jonathan was nauw bevriend met George Whitefield. Hij leefde van 1714 tot 1770. Na zijn bekering sprak Whitefield zeker 20 keer per week. Tijdens de opwekking kwam in korte tijd tussen de 30.000 en 50.000 mensen tot bekering. Zo heb je nog Charles Finney, Dwight Moody, John G. Lake, Smith Wigglesworth en vrouwen Amy McPherson, Carrie Judd Montgomery en Maria Woodruff Atwood. Maria Beulah Woodruff Atwood, dat is haar volledige naam. Maria was een muurbloempje, een heel verlegen meisje die het liefst altijd op achterkant leefde. Zij gaf haar leven naar Jezus toen ze 13 jaar was. En vrijwel meteen riep God haar om het evangelie te vertellen. Maar dat zag zij natuurlijk helemaal niet zitten. Want dat het overwegen was. Pas toen ze 35 was, toen luisterde ze pas naar de roep van God. Want hij riep haar in al die jaren. Kreeg ze visioenen, beelden, woorden. Maar daar gaf ze geen gehoor aan. Toen ze 35 was, toen gaf ze er eindelijk aan toe. en ze gaf zich volledig over aan Jezus en ging getuigen. Haar bediening werd heel erg groot. Ze heeft duizenden mensen tot geloof gebracht. In een meeting waar ze voor ging. In de meeting waar ze voor ging, bewoog de Heilige Geest zo sterk dat mensen vonden dat er maar iemand aan te pas kwam. Ze werden genezen en bevrijd. Een stad in Arizona werd volledig op de kop gekeerd. Bar verdelen ging weer. Ziekenhuizen waren leeg omdat er geen zieken meer waren. De politie was volledig gechoqueerd en had eigenlijk helemaal niks meer te doen. Heel mooi. En dan de opwekking in Wales. Daar wil ik even ook iets over voorlezen. Emma Ross, 1878 tot 1951. 10 jaar lang bad hij voor een opwekking. En las daar alle mogelijkheden over. Na 13 jaar ontving hij de doop met de Heilige Geest. Dit veranderde zijn leven radicaal. 3 maanden lang voelde hij zich opgenomen in de derde hemel. Hij stopte met zijn theologische studie en ging terug naar zijn oude woonplaats. Hij kreeg gelegenheid om daar te prediken, maar hij huilde en bad meer het grootste gedeelte van de tijd dat hij in de meetings was. En de meetings bestonden van 3/4 uit aanbidding. Van overal stroomden mensen toe. Een ooggetuige gaf aan. Er was een gevoel van de aanwezigheid van de Heer overal. Het schiep de geestelijke atmosfeer. Het deed er niet toe waar men heen ging. Het bewustzijn van de wezenlijkheid en de nabijheid Gods ging mee. Het werd ervaren in de huizen, op de straten, in de mijnen en fabrieken, op de scholen en zelfs in de theaters en de drinkgelegenheden. Het vreemde gevolg was dat waar men ook kwam, er een plaats van eerbied was. Vaak kwam het voor dat mannen in de cafés drank bestelden en dan zich ineens omdraaiden en de drank op de bar ongeaangeroerd liet staan. Het gevoel van de aanwezigheid van de Heer was zo reëel dat het de arm die het glas wilde optillen verlamde. Voetbalclubs werden ontbonden omdat de leden grotere vreugde vonden in het getuigen van de Heer dan in de wedstrijden. De theaters en schouwplaatsen werden plaats van lofprijzing en gebed. Het verloop van de opwekking was onweerstaanbaar. Elke dag waren er ochtend, middag en avondbijeenkomsten. Geen kerk of zaal was groot genoeg. De verslagen ervan waren de hoofdartikelen in de krant. De rest van zijn leven wijdde Roberts vooral aan het gebed. En dan heb ik een heleboel namen, weet ik nog niet eens genoemd. Ook nu in de 20e en 21e eeuw zijn er grote opwekkingen gegaan. In het begin van de 20e eeuw de opwekking naar Azusa Street, Amerika, waaruit de charismatische gemeenten zijn ontstaan. Waar vele mensen tot geloof kwamen, naar een uitstorting van de Heilige Geest van God, waar mensen hun tongen spraken, schudden bewogen, vielen en lachten in de geest. Zo zijn er vele bewegingen geweest, in verschillende gemeentes en plaatsen. Ook bijvoorbeeld nu is het iets bijzonders gegaan in Redding, California, waar mijn dochter op dit moment bij de Bijbelschool volgt. Ik hoor soms verhalen van haar, waar ik denk van wauw, ik wou dat ik daar was. Ik noem ook Reinhard Bonke, van het filmpje dat we net zagen. Het Christ van Nees, een prachtige deel dat ze wereldwijd doen naar Frank en Afrika. Na het afronden van de Bijbelschool heeft Hans God geroepen. Hij ontving een mantel van zalving. En hij heeft hij vorig jaar afscheid genomen van de grootste campagnes. En de mantel aan de jonge man op het filmpje Daniel Colenda overgedragen. Inderdaad, meer dan 78 miljoen kaarten ingevuld. Dit voor mensen die een beslissing voor Jezus hebben gemaakt. In mei van dit jaar was in Hamburg waar zijn bediening ook begon. En ik had het voorrecht om hem de hand te schudden. Ook op dit moment zijn grote opwekkingen gaande in Zuid-Amerika, China, Korea. De christelijke kerk groeit daar explosief. Vele mensen worden wedergeboren en kiezen voor Jezus. En dan Europa. Ik wil jullie een korte video laten zien hoe het opwekking is ontstaan in 1949 op de Hebriden in Schotland.
These visitations have been called revivals, but they are unlike anything most of us have ever experienced.
God was gekomen. Dat was het antwoord. Bijzonder, een aanhoudend gebed van een vrouw die ziek was en niet meer uit bed kon komen. En uiteindelijk de leiders, de hele gemeenschap van mensen, die dat binnen overnamen. En dan komt de kracht van God. En dan nu, hier in Europa, willen wij ook zo'n opwekking? Is dat ons verlangen? Gaan we dat leven in Europa, hier in Nederland? Of is het dan in een andere wereld? 2 jaar geleden zijn Thomas en ik naar de There is More-conferentie geweest. Dit gaat uit van het evangelisch werkverband van PKN-gemeentes in Nederland. Deze conferentie is bedoeld om de Heilige Geest in de gevestigde kerk terug te krijgen. Van katholiek tot charismatisch, alles wat ertussen zit. Veel leiders waren daar. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er helemaal geen zin in. Ik was behoorlijk voorbereid. Ik hoorde eigenlijk al het kerkorgel spelen en ik had me voorbereid op een hele saaie dag. Maar niet het minder waar. Ik had nog geen voet over de drempel gezet en ik voelde van de kracht van mijn geest zo ontzettend sterk. Net als dat kleine meisje daar nu in de kerk. De verbondenheid die er was. De kerkmuren vielen gewoon helemaal weg. Er was een gezamenlijk verlangen. Meer van de geest. Er is zoveel kracht in eenheid en gebed. Ik bad samen met een katholieke zuster. Ze hadden een hele andere kerkkleur en we spraken misschien niet helemaal elkaar taal. Maar we hadden gewoon één verlangen. Meer van de Heilige Geest. Meer van God. Lieve mensen, eenheid en gebed nodig de kracht van God uit. Er zijn vele profetieën uitgesproken, ook nog recent. Want opwekking in Nederland gekomen op zeer korte termijn. Een nieuwe beweging van de Heilige Geest. Dat heeft te maken met het gebed. Eén paar bidden en vurig verlangen. Volgend jaar komende zomer is er Awakening 2020. Alle zendelingen en evangelisten worden weer teruggeroepen naar Europa. Kerken slaan de handen in één. Er komt een mega-event in Amsterdam of Rotterdam. De mensen over de hele wereld die naar Nederland komen. Is dat een opwekking? Nee. Maar ik geloof dat zoiets het vuur wel kan aansteken. Dat God macht wil doorbreken in Nederland. Ik wil het nou voorbij, dus ik wil het niet missen. Hoe zit het met jou? Verlang jij er ook na? Heb je als eerste ook een heilig, vurig verlangen om dicht bij Jezus te leven, om heilig te leven? Wil je ook een awakening opmaken, meemaken in je persoonlijk leven, in je huwelijk, in je gezin, in je omgeving, in je sociale omgeving? Het gaat erom dat wij ja zeggen. Ja, tegen volledige overgave aan Jezus. Een heilig leven. Niet meer vasthouden aan zonde, heilig willen leven. Radicaal breken met verkeerde dingen. Dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. En C. Gods verlang is om de geest uit te storten op iedereen, op alle vlees, christen of geen christen. Je hebt het gezien in de kerkgeschiedenis nog een filmpje. Als de geest van God komt, dan gaat het gebeuren, dan gaat de samenleving veranderen. Wil jij daarmee meebewegen? Als we het hebben over opwekking, hebben we dan snel over wonderen, tekenen, kracht van de geest, bekeringen, etc. Hier gaat het in essentie niet om. Het is een gevolg. Deze uiting, ere God, ere Jezus. Maar wat betekent het ten diepste? Wat is Gods verlangen voor ons, voor jou? Hoe ziet Gods revival, hoe ziet die eruit? We hebben een Heilige Geest nodig. Het vuur van de Geest. Ondergedompeld worden in zijn kracht. We hebben nodig dat de Heilige Geest ons hart opdekt om te verlangen naar gebed. Honger te krijgen naar gebed. Hoeveel tijd besteed jij aan gebed? Hoeveel tijd besteed ik aan gebed? Hoeveel tijd besteed ik eraan om bij het hart van de Vader te komen? Hoeveel tijd besteed jij eraan om bij het hart van de Vader te komen? Om in gesprek te gaan met Jezus? Het woord van de geest is een verbond. Het is een huwelijk. De vraag is, wil ik, wil jij onderdeel uitmaken van het huwelijk? Jezus. Lieve Heilige Geest. Lieve Jezus. Lieve Papa God. Heer, zoals ik hier met elkaar zit, zoals ik met elkaar zijn. Heer, dan is er allemaal nog onder het verlangen naar meer van iets ervaren. Meer van iets begrijpen, Jezus. Dat is ons diepste verlangen. Heer, we willen u zien zoals u echt bent. Heer, we willen u zien werken. Werken met de geest. Dank u, Jezus, voor wie u bent. Terwijl we zo in gebed zijn, wil ik het opdoen. Ik kan me best voorstellen dat jij helemaal niet bezig bent met opwekking. Dat je genoeg hebt aan jezelf, aan je gezin, aan je huwelijk. Dat het regelmaat best heel zwaar is. Dat de preek als deze zelfs weerstand bij je oproept. Omdat je er helemaal niet mee bezig bent. Misschien is het ook wel angst voor het onbekende. Angst voor geest. Misschien zijn er ook negatieve ervaringen geweest in het verleden van de Heilige Geest. Misschien ben je teleurgesteld. Heb je niet gekregen waar je om gevraagd hebt. God wil opnieuw. opnieuw passie gegeven. God wil het vrijzetten in je leven. God wil op een plek in je hart waar je onzeker bent, waar je angst bent, wil Hij komen. Want God is een God van liefde. Hij weet precies wat jij nodig hebt. Wij gaan zo meteen naar binnen. Aan die achterin in de zaal staan een aantal zussen die voor je bidden. Maak er alsjeblieft gebruik van. Voel je vrij om tijd te zingen voor je te laten bidden. Laten zien te wie doet het dan. Wat ik graag wil is dat wij groepjes gaan vormen. Vier vrouwen bij elkaar. Plekje op de ruimte. En dan wil ik graag dat we bidden voor vrijmoedigheid. Maar ook voor de vogels op onze omgeving. Laten we bidden voor mensen die Jezus nog niet kennen. Misschien is het goed om leven uit te spreken. Over situaties, over gebieden waar je woont. Misschien bid je al heel erg lang. Maar geloof dat God door jouw gebed, dat God zich aan jouw gebed verbindt. En dat vanavond het verschil gewoon gemaakt. Laten we echt onze voeten gaan staan. Niet meer genoegen nemen met binnen. Het is klaar, het is open. Ze vormen en dan gewoon in de zaal gewoon doorspelen. En bid gewoon eenparig. Eenparig, in eenparig gebed, vurig verlangen. Daar is de kracht van God in. Zullen we dat doen? Yes. eind van deze avond. Ik hoop dat jullie haar geest hebben ervaren, dat er weer iets van het verlangen is gewekt van meer. Dat gaat niet alleen dat we het niet alleen voor onszelf maar met jou doen, dat wij ook mogen infecteren. Wij als vrouw. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw oneindige genade. Heer, u bent zo'n genadige God. Heer, u heeft zo een ieder op het oog. Hoofd voor hoofd, hoe u staat, bij welke situatie wij ook komen. Heer, ik bid voor uw zegen. Heer, ik bid voor uw geest, heiligheid. Verbindt u zich aan ons in de naam van Jezus. Heer, gaat u met iedereen naar huis. Heer, naar huis, naar de gezinnen, naar de omstandigheden. Heer, dat wij een licht en zout zijn. Dat bid ik in uw naam en in de naam van Jezus.